We gaan een gedeelte uit de Bijbel lezen en wel een aantal gefeliciteerd met jullie verjaardag. Ja, want de gemeente, dit is de geboortedag van de gemeente. Ruim 2000 jaar geleden is het begonnen. Daar in Jeruzalem. Dus nogmaals, van harte gefeliciteerd. We hebben een feestje te vieren vanmorgen. Het vieren van het Pinksterfeest, dat betekent dat we vanmorgen willen terugkijken naar de dag waarop het voor de gemeente begonnen is. En daarnaast mogen we ons ook afvragen wat dat feest dan nu nog voor betekenis heeft voor ons, anno 2016. Wat kunnen we er nog mee? Ik hoorde een groot deel van de gemeente zit in opwekking. De gemeente waar wij normaal bivakeren, die heeft nu ook maar één dienst. Terwijl er normaal twee volle diensten zijn. Want de rest zit op opwekking. Is Pinksteren dan opwekking? Of gaat er nog meer? Is er nog meer aan de hand? Gaat het dieper? Eigenlijk begint dat feest al een beetje op Hemelvaartsdag. Juist bij die woorden die Jezus, daarom heb ik het er ook bij gelezen, die Jezus toen tegen zijn discipelen uitgesproken heeft. In Handelingen 1, vanaf vers 5. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. Dat hebben de leerlingen gedaan. Ze zijn teruggegaan naar Jeruzalem. En ze hebben daar geluisterd, eigenlijk ten uitvoer gebracht de woorden die Jezus heeft gesproken. Ze waren gehoorzaam. En ze hebben gewacht op de belofte van de Vader. Ze hebben gewacht tot het moment dat de Geest over hun kwam. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. En dan spreekt Lucas hier over het Pinksterfeest, nog niet over het Pinksterfeest zoals wij dat kennen. Nee, want dat is toen pas ontstaan. Lucas spreekt hier over het Pinksterfeest zoals dat beschreven is in Leviticus 23. Er waren op dat moment Joden uit de hele wereld in Jeruzalem om feest te vieren. Het was een oogstfeest. Een ongelooflijk belangrijke gebeurtenis. De eerste oogst werd binnengehaald. En dat is dan een heel bijzonder moment. De eerste oogst wordt binnengehaald. In geestelijke zin was dat op dat moment ook waar. Want op dat moment gaat God zijn eerste oogst binnenhalen. De discipelen mogen gaan spreken, vol van de Geest, en mensen komen tot bekering. Duizenden mensen komen tot geloof. Dat kan je je bijna niet meer voorstellen. Duizenden mensen komen tot geloof. Geloof. Daar gaat het om met Pinksteren. Dat is de betekenis van Pinksteren. En dan begint het allemaal met de manifestaties die er waren toen de Geest werd uitgestort. Dat bleef niet onopgemerkt. Tongen als van vuur. De discipelen die in vreemde talen begonnen te spreken. De wind die daar waaide. Het geluid. En de mensen, nieuwsgierig als ze zijn, zijn in grote getalen daarop afgekomen. Wat gebeurt daar? Wat is hier aan de hand? Dat moet dus heel indrukwekkend geweest zijn. dat er zomaar mensen vanuit de stad daar naartoe trokken. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt er? Iedereen hoorde, de discipelen, de leerlingen in hun eigen taal spreken, op zich al een wonder. Want er waren zoveel Joden uit zoveel verschillende volken, die allemaal een andere taal spraken. En ze konden verstaan wat er gezegd werd. En daar kon men niet bij. Daar snapten ze niks van. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Stel dat ons dat hier zo in het zaaltje overkomt. Wat gebeurt hier? Kunnen we daarmee omgaan? Wat gebeurt er? Als ook die manifestaties van de geest zo nadrukkelijk in ons midden plaatsvinden. Weet je, ik denk wel eens dat een groot deel van het christendom daar bang voor is. Want dan hebben we niet meer alles in de hand. Dan hebben we niet alles meer in een strakke liturgie zitten. Nee, dan kon het wel eens anders gaan. Hoe is het mogelijk? Als Gods geest werkt, dan is er vrijheid. Als Gods geest werkt, dan gebeuren er dingen. Dan gebeuren er dingen in mensenlevens. En ook toen, direct, toen al die toeschouwers daarbij waren, werd er deskundig commentaar geleverd. Heel cynisch werd gezegd, oh joh, die hebben te veel gedronken. Zijn dronken. En dan gebeurt het. Dan staat Petrus op. Petrus, een man naar mijn hart. Petrus, haantje de voorste. Ik zal wel even. Petrus, de man die zo ongelofelijke geloofswoorden kon spreken, maar tegelijkertijd en direct daarna zo ongelofelijk kon blunderen. Dat is Petrus. Ik lijk wel een beetje op hem. Petrus, de rots op wie de gemeente gebouwd gaat worden. En dan gaat hij heel serieus in op de woorden die de mensen spreken. Ze zullen wel dronken zijn. Nee. Ze zijn niet dronken. En dan, voor het eerst, wordt er eigenlijk, als je dat hele gedeelte zo leest, wordt er eigenlijk een geweldige evangelisatiepreek gehouden. Een evangelisatiepreek. Een preek waar Jezus centraal staat. Een preek waar het gaat om Jezus, om Hij die gekruisigd is. En Petrus mocht dat delen. En dan gaat er eigenlijk in vervulling wat Jezus op die hemelvaartsdag heeft gezegd, de woorden die hij toen heeft gesproken en wat hij toen heeft beloofd. Jullie zullen kracht ontvangen en van mij getuigen. Alleen al die woorden, zoals dat in de Bijbel staat, dat geeft mij heel veel moed en vertrouwen. Jullie zullen kracht ontvangen. Punt. Uit. Met andere woorden, ga maar. Ga maar, want je krijgt de kracht, de moed en de inzicht om te doen wat je moet doen. Jullie zullen kracht krijgen. En van mij getuigen. En van mij getuigen. En dan is Petrus opeens heel bijbelvast. Van wie zou die dat geleerd hebben? Nou, in de Joodse traditie was het zo dat er enorm veel onderricht gegeven werd vanuit de Bijbel. Dat ze hele delen uit de Bijbel uit hun hoofd kenden. En dan laat Petrus zien vanuit het Oude Testament wat er aan de hand is. Dat de naam van Jezus, dat Jezus zelf en de aankondigingen ervan allemaal al in het Oude Testament zijn beschreven. Het valt mijzelf ook op hoe vaak dat eigenlijk niet het geval is. Laatst een boek gelezen, of niet helemaal gelezen, maar delen eruit, waarop de schrijver gezegd heeft, ja, dat wordt iedere keer zoveel gezegd, dat Jezus al in het Oude Testament genoemd wordt. Maar waar staat dat dan? Waar is dat dan? En die is dat gaan onderzoeken en dan is het inderdaad ongelooflijk vaak dat Jezus wordt genoemd in het Oude Testament. En hier zegt Petrus, wat er hier nu gebeurt, dat is al aangekondigd door de profeet Joël. En dan begint zijn preek. En die preek krijgt de inhoud die het verdient, namelijk Jezus, de gekruisigde. Jezus, nu zittend na hemelvaart aan de rechterhand van God, nu weer verenigd met God in die eeuwige liefde. Jezus, die de beloofde Messias is, de beloofde verlosser. De man die Gods volk zou bevrijden. En ook dat hadden ze dus heel goed door. Want op hemelvaartsdag vroegen ze nog direct, Heer, wanneer gaat u ons nou definitief verlossen? Wanneer komt u met uw macht en uw majesteit? Wanneer breekt die grote dag aan dat God, want dat weten ze allemaal, dat God zetelt in Jeruzalem. En ze dachten heel praktisch hoor op dat moment, van dan zijn we tenminste die gehate Romeinen kwijt. Daar ging het hun om. Jezus, Hij is de levende. Hij is de opgestaande Heer. En Hij is tegelijkertijd hier bij ons, in ons en was toen in zijn discipelen. En dan gaat Petrus door met zijn preek. Deze Jezus, aangekondigd in het Oude Testament, deze Jezus hebben jullie gekruisigd. Oef, dat doet pijn. Deze Jezus, die in liefde gekomen is, hebben jullie aan het kruis genageld. En dan snijden deze woorden diep in de ziel van de toehoorders. Ze raken daarvan onder de indruk. Deze Jezus, Gods Zoon, die voor ons gekomen is, hebben wij aan het kruis gehangen. Wat hebben we gedaan? Dan schreven ze het eigenlijk uit. Wat moeten we doen, mannenbroeders? Petrus heeft dus de juiste snaar geraakt. Juist hij. Petrus de geweldige. Petrus, haantje de voorste. Petrus de blunderaar. Petrus de man die iedere keer op zijn gezicht ging. Met vallen en opstaan is hij achter Jezus aangegaan. En deze Petrus, weet in een weergaloze preek mensen te raken. Mensen te overtuigen. En dat is niet de verdienste van Petrus. Het is de Heilige Geest die door hem gesproken heeft. En dan staat er in Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. Wanneer de Heilige Geest over je komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. En daar zitten eigenlijk drie vragen in verborgen. Drie hele persoonlijke vragen. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, Vraag 1. Sta je daartoe? Sta je daartoe dat Gods geest zo bezit van jou neemt? Mag je over nadenken. Als de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Sta je in die kracht? Of doe je het misschien zelf in je leven? Of zie je daar tegenop? Of ervaar je dat niet zo? Of kan je heel krachtig in je geloof zeggen, ja, ik wil staan in die kracht van Jezus. Die over mij is, die in mij is. En vraag 3. Jullie zullen kracht ontvangen en van mij getuigen. Ja, dat is een moeilijke vraag. Getuigen zijn van Jezus. Willen we dat? Kunnen we dat? En dan weet ik ook dat iedereen op zijn eigen manier gebruikt wordt. En dat als je dat verlangen hebt om een getuige te zijn van Jezus, dat Jezus ook mensen op jouw pad brengt. Om tegen te getuigen. Om te laten zien. Hoe is dan je levenshouding? Hoe sta je in het leven? Hoe sta je bekend in je familie, in je werkkring, in het dorp waarin je woont? Het mooie is, toen op die eerste dag is dat woord van Jezus in vervulling gegaan. Petrus heeft kracht ontvangen. Petrus is getuige geweest. Niet door eigen verdiensten. Niet door eigen kracht. Niet door een theologische studie. Alhoewel, hij had misschien wel de beste studie die je kon bedenken, namelijk rechtstreeks van de Heer Jezus. Niet door menselijke kracht, maar Petrus werd gedreven en liet zich drijven door Gods geest. Dat is Pinksteren. Daardoor kan hij de juiste snaar raken. Daardoor raken mensen overtuigd van zonde. Het evangelie heeft geklonken. De boodschap van bekering is begrepen, is overgekomen. Mensen, dat is ook de betekenis van Pinksteren. Want in mijn ogen is Pinksteren eigenlijk het feest van de evangelisatie. Het feest van het getuigen zijn. Duizenden mensen hebben toen, op die eerste Pinksterdag, hun leven aan Jezus gegeven. Juist omdat ze zich uitstrekten naar een ander leven. Een leven van vrijheid. Een leven van echte vrede met God. Echte vrede met God. Een leven ook in zekerheid. Want als je Jezus hebt aangenomen als jouw Heer, dan mag je er zeker van zijn dat die beslissing eeuwigheidswaarde heeft. En dat er niets is wat ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Een leven met eeuwigheidswaarde. Een leven doorspekt met de gaven van de Heilige Geest. Weet u, er springt nog iets uit in dit hele verhaal. In Handelingen 1 wordt vermeld dat we kracht krijgen. Dat we zijn getuigen zullen zijn. Weet u, dat is een vaststelling. Dat is geen verzoek. Jezus zegt, och, misschien krijgen jullie wel kracht. En misschien willen jullie wel getuigen zijn. Nee. Jezus zegt het heel anders. Heel krachtig. Jullie krijgen kracht en jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat is de opdracht. Dat is niet een verzoek van misschien als het uitkomt. Nee, jullie zullen mijn getuigen zijn. Omdat je kracht krijgt, kun je dat ook. En in Handelingen 2 gaat dan vervolgens de eerste vier versen over de manifestaties die de uitstorting van de geest met zich meebracht. Het geluid van die geweldige wind, de vuurtongen, het spreken in andere talen. En dat is dan ook de volgorde dat die manifestaties de nieuwsgierigheid van mensen opwekken. En dan kan er gesproken worden. En dan wordt er in de volgende 9 verzen wordt de verwondering van de mensen weergegeven. Van hoe kan dit? Wat is er aan de hand? Maar het overgrote gedeelte uit Handelingen 2, 27 versen maar liefst, gaan over evangelisatie. Gaan over het feit dat Petrus zijn opdracht serieus genomen heeft, in die kracht is gaan staan en heeft verteld over Jezus. Jullie zullen kracht ontvangen. Jullie zullen mijn getuigen zijn. De manifestaties van de geest vormen de aanleiding, de inleiding tot evangelisatie. Daarom nogmaals, Pinksteren is het feest van getuigen zijn. Het effect van Gods geest is niet een in zichzelf gekeerd christendom. Een christendom waarin alles vast ligt. Is niet een christendom waarin mensen naar zichzelf kijken. En misschien wel denken van, oh wat hebben wij het goed met elkaar. Of, oh wat zijn wij veel beter dan de ander. Het is niet de bedoeling dat Pinksteren een feest is waarbij een gemeente zich vol overgave in zichzelf gekeerd, eigenlijk zichzelf loopt te kietelen. Misschien wel met een heerlijke lofprijzing en allerlei andere zaken die Gods geest geeft. Dat mag en dat is goed. Maar het is niet doel in zichzelf. Het is niet doel in zichzelf. Natuurlijk, alles wat de geest geeft, dat mag voor onze bemoediging zijn. En ja, als we een goede dienst gehad hebben met elkaar, als we op een of andere manier meegenomen zijn om de Heer te loven en te prijzen in liederen, dan is dat goed, dan bouwt dat op, dat opent harten. Maar het mag nooit doel in zichzelf worden. Want het gaat om die ander. Het gaat altijd om die ander. Die ander die misschien verloren gaat. Die ander die niet het evangelie gehoord heeft. Die ander die, laten we maar rechtstreeks noemen. Het grootste deel van Nederland gaat rechtstreeks naar de hel. Ik zeg het maar even heel plat. Hebben wij daar nog bewogenheid mee? Het merendeel van het dorp hier. Die krijgen het moeilijk als ze voor de Heer staan. Die moeten wel een heel goed verhaal hebben. Om het in onze woorden te zeggen. Raakt ons dat werkelijk? Kan je daar nog om janken? Als je je medemens om je heen ziet lopen? Mag je dan niet door de geest gedreven gewoon daarom huilen, samen met God? Zeggen, wat is het erg dat zoveel mensen niet bij Jezus willen horen. Dat is die bewogenheid die we mogen hebben, waardoor we kracht krijgen om te gaan en te getuigen. Weet u, ik vind het geweldig dat er zoveel bemoedigingen mogen zijn. Ik vind het geweldig dat half evangelisch Nederland in biddinghuizen is. Maar ik hoop toch wel dat dat wat er gebeurt in biddinghuizen, dat dat weer zijn invloed heeft op de rest van Nederland. Want anders is het ook daar in zichzelf gekeerd christen zijn. Van, oh, wat hebben wij het fijn. Gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je je openstelt voor de Heer. En zegt van, we gaan in zijn naam. En dat dat wat er gebeurt daar, dat daar zoveel kracht uit voortkomt. Dat hele gemeentes meegenomen worden. En enthousiast worden voor de zaak van de Heer. Want het evangelie moet klinken. En die vraag moet uiteindelijk klinken. Wat moeten we dan doen, mannen, broeders? Hoe komen we eruit? En dan zegt Petrus in Handelingen 2, vers 38. Keer u af van uw huidige leven. En laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus. Om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Deze woorden mogen voor ons allemaal gelden, ook vanmorgen. Bekeert u. Misschien wel bekeert u opnieuw. Eigenlijk het eerste lied waarmee wij begonnen vanmorgen. Ik vond het heel mooi. Herschep in mij een nieuw hart. Een nieuw hart waarmee ik bewogenheid kan hebben voor die wereld om me heen. Neem Jezus werkelijk aan als de Heer van uw leven. Oh ja, dat hebben de meeste van ons, denk ik, al lang en breed gedaan. Misschien al wel 50, 60 jaar geleden, weet jij veel. Neem Jezus aan en laat hem toe tot in alle kamertjes van je leven. Mag Jezus meekijken in alle diepte van je hart? Of zijn er toch nog delen waarvan je zegt van, maar doe het zelf wel. Doe het zelf wel. En hou Jezus eigenlijk een beetje buiten de deur. En dat is nou net niet de bedoeling. Bekeert u en laat Jezus toe gang krijgen tot heel je leven. En daar is een stap voor nodig. Daar is een stap nodig van toewijding. Heer, hier heeft u heel mijn leven. En als je dat voor het eerst gedaan hebt, laat je dan ook dopen. Ja, belijd uw geloof in de doop. En dan zult u ook de gave van de geest ontvangen. Houdt daarbij het verhaal op? Nee. Dan komt het erop aan. Als u zo hebt toegewijd aan Jezus, dan komt eigenlijk het belangrijkste punt. Dan zal de Heilige Geest u kracht geven. Dan zullen jullie mijn getuigen zijn, dwars door alles heen. En dat zingen we ook regelmatig in onze lieren. Ook vanmorgen kwam het in een van de liederen weer naar voren. Jezus is bij ons, in alle moeite van het leven, in alle pijn van het leven. Jezus laat niet los, Jezus omringt, dwars door alles heen. Ik heb heel wat meegemaakt in mijn leven. Mijn vrouw heeft heel wat meegemaakt in haar leven. Dat is niet te geloven. Weet je wat mooi is? Juist in momenten van diepe ellende laat Jezus zien dat zijn woorden waar zijn. Ik ben bij je. Ik ondersteun je met mijn heilrijke rechterhand. Ik geef jou de kracht die nodig is. Om te kunnen functioneren, om te kunnen getuigen. Vanuit die kracht sta ik hier, anders kon ik het niet. Het is vanuit die kracht dat ik Jezus mag verkondigen. Mijn grote passie. Want het gaat om Jezus alleen. En dat is eigenlijk ook de roeping van de gemeente. De taak waar we allemaal voor staan. Een waarachtig getuige zijn van Jezus. Dwars door alle pijn en moeite heen. Oh ja, ik weet het, deze gemeente heeft het heel erg moeilijk gehad. En misschien nog wel, dat weet ik niet. Dwars door alles heen neemt Jezus jullie bij de hand en leidt hij jullie. Vertrouw erop, ga erop staan. En ga dan in zijn naam. Ga dan in zijn naam. Ik bid dat God jullie allemaal de kracht mag geven om jullie taak uit te voeren. En ik bid dat het Pinksterfeest van 2016 in ieder van ons mag motiveren om een waarachtig getuige te zijn van Jezus. Daarom sluit ik ook af met de woorden uit Mattheüs 28. Ga dus op weg. En maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Amen. Laten we nog bidden.